Shalom, broeders en zusters. Fijn om deze morgen weer in u en jouw midden te zijn. We willen deze morgen met elkaar nadenken over Johannes 4, waar we de geschiedenis vinden van de Samaritaanse vrouw. En als u dat opzoekt, wil ik graag nog even twee boeken onder de aandacht brengen. Vorige week sprak mijn collega David van Wijk hier. En hij was zijn eigen boek vergeten mee te nemen, dus nu mag ik dat onder de aandacht brengen. Hij heeft een heel mooi boek geschreven, dat heet Geloofsdaden. En het heeft een ondertitel Christenen die Joden hielpen tijdens de Holocaust. En dit is echt een heel mooi boek, wat gaat over christenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden helpen onderduiken. En die dat echt deden vanuit een stuk geloofsovertuiging om Joodse mensen te helpen. Ik vind het wel mooi, want op de achterkant lees je het volgende. Er staat, geloofsdaden is bedoeld als een monument om deze dappere daden van onze geloofsgenoten bekend te maken en te blijven herinneren. Tegelijkertijd stelt het boek iedere lezer in onze tijd van toenemend antisemitisme een indringende vraag. Bij wie horen wij? Bij de mensen die wegkijken of bij de mensen die voor gevaar van eigen leven bereid zijn te doen wat God vraagt. Dus het is wat dat betreft ook een actueel boek als we kijken natuurlijk naar het groeiend antisemitisme. Er is nog een ander boek. Mijn vader Ton Stier die heeft hier jarenlang gesproken. Ook over Gods plan met Israël. En de afgelopen jaren had hij het echt op zijn hart om Gods plan met Israël in kleine brokjes te brengen. En dit is een soort van dagboek. Het heet Met Israël onderweg, een 40 dagen reis door de Bijbel van Abraham tot het nieuwe Jeruzalem. Dus het is in 40 stapjes door Gods plan met Israël, de geschiedenis. Het gaat in ook op de actualiteit, op de plek van de gemeente. Ik heb de boeken achterin liggen. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan zou ik zeggen, kijk na afloop even naar de boeken. Tegelijkertijd zeg ik erbij, ik kan na afloop niet heel lang hier blijven. Dus mocht u geïnteresseerd zijn, kijk gelijk eventjes, want ik moet vrij snel weer weg. Broeders en zusters, we gaan naar Johannes 4. Ik hoop dat u het inmiddels gevonden heeft. En daar vinden we de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Het is een hele geschiedenis om met elkaar te lezen. Ik wil toch het grootste gedeelte met elkaar gaan lezen. We lezen de eerste 30 versen met elkaar. En er staat het volgende. En ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. Toen nu de Heer Jezus merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. En hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen die waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent? Want Joden hebben geen omgang met Samaritaan. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de graven van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u er levend water gegeven hebben. De vrouw die zei tegen hem, mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, en ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal krijgen en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw die zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt, en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het, die met u spreek. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u? Of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan. En ze ging naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft, wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en ze kwamen naar hem toe. Ja, deze geschiedenis gaat nog een stukje verder over de discipelen die dan terugkomen en die hebben dan eten gehaald. En dan probeert de Heer Jezus daar de geestelijke betekenis aan te geven. En dan blijven zij eigenlijk maar doorgaan op die aardse vraag. Heeft hij nou wel of niet gegeten? En dan lezen we vanaf vers 39 tot en met 42 dat de Heer Jezus dan daar een paar dagen blijft. En dat heel veel Samaritanen tot geloof komen. Ja, broeders en zusters, een bijzondere geschiedenis. De geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Als we naar die eerste versen gaan, dan het eerste wat opvalt is dat de Heer Jezus Judea moest verlaten. Omdat hij merkte dat de fariseeën gehoord hadden dat hij meer discipelen maakte dan Johannes. Het mag duidelijk zijn, broeders en zusters, dat het hier gaat om Johannes de Doper, waar de Heer Jezus over spreekt. Als je zijn leven bestudeert, ja, dan zie je dat de mensen massaal achter hem aangingen. Ze kwamen massaal naar de Jordaan toe om naar zijn prediking te luisteren. En we zien in zijn tijd dat heel veel mensen tot geloof kwamen. Dat ze zich lieten, ja, onderdompelen, lieten dopen in de Jordaan. En nu bleek kort daarop nog veel meer mensen achter de Heer Jezus aan te gaan. En ja, zij vormden waarschijnlijk opnieuw een bedreiging voor de fariseeën. De fariseeën die maar al te graag hun positie als geestelijk leiders over het volk wilden behouden. De fariseeën waar we ook over kunnen lezen in Matteüs 23, die maar al te graag wilden zitten op de stoel van Mozes. Nou, broeders en zusters, het is wel goed om hierbij gelijk op te merken dat het de Heer Jezus nooit ging om grote aantallen. Natuurlijk, de Heer Jezus, hij verlangde ernaar dat mensen tot geloof kwamen in hem. Hij verlangde ernaar dat Israël als volk hem zou gaan herkennen als de Messias. Maar het ging de Heer Jezus nooit om grote aantallen. Het ging de Heer Jezus om harten die bereikt werden. Om mensen die daadwerkelijk hun leven wilden overgeven aan hem. En verderop, 2 hoofdstukken verderop in Johannes 6, daar lezen we ook over een grote groep. Hè, die zijn wonderen en zijn tekenen geweldig vinden. Maar op het moment dat er Jezus begint te vertellen dat hij het ware brood des levens is, dat hij het ware manna is dat uit de hemel neerdaalt, dan vinden velen zijn woord hard. En zij verlaten hem. Zij willen hem niet daadwerkelijk volgen. Zij vinden zijn wonderen en zijn tekenen geweldig, maar ze willen niet tot daadwerkelijke overgave komen en hun leven overgeven aan hem. En ik denk dat dat in die zin ook het gevaar kan zijn van hele grote massale bijeenkomsten, waar mensen in een opwelling hun leven overgeven aan de Heer Jezus, maar niet daadwerkelijk de kern van het evangelie hebben gepakt, begrepen hebben wat het evangelie daadwerkelijk inhoudt, welke consequenties daaraan verbonden zijn. En ik denk daarom dat het zo belangrijk is, ook als je het hebt over jong gelovigen, dat we met hen oplopen. Dat we alle aspecten van het evangelie laten zien. Met ze oplopen. Zo belangrijk. Ook in de tijd waarin wij nu leven. Ja, broeders en zusters. We lezen dan vervolgens in vers 4. En hij moest door Samaria. De Heer Jezus, hij moest door Samaria. En nou kun je dat op meerdere manieren lezen. Het eerste hoe je het kunt lezen is van, hij moest noodgedwongen door Samaria gaan. Want ja, er was tumult ontstaan bij de fariseeën in Jeruzalem, Judea. En de Heer Jezus, hij moest noodgedwongen door Samaria naar Galilea gaan. Zo zou je het kunnen lezen. Het tweede is, hij moest door Samaria gaan. Waarom? Omdat hij deze Samaritaanse vrouw moest ontmoeten. Met andere woorden, het gaat om goddelijke voorzienigheid. Hij moest door Samaria, omdat hij deze Samaritaanse vrouw moest ontmoeten. En we zien vervolgens dat heel veel Samaritanen tot geloof komen. Goddelijke voorzienigheid. De Heere die overal boven staat, de Heere die dit wist, hij moest door Samaria. Het derde is dat als je kijkt naar de plek waar dit allemaal plaatsvond en je gaat naar de helsgeschiedenis kijken, dan neemt deze plek ook in de geschiedenis een hele belangrijke positie in. Het is een belangrijke plaats. Ik kom daar zometeen nog even over te spreken. Maar allereerst die eerste twee punten. De Heer Jezus, hij moest door Samaria gaan. Of dat nou noodgedwongen was vanwege de situatie die in Judea was ontstaan, of dat hij deze Samaritaanse vrouw moest ontmoeten, daar kunnen we zo onze gedachten over hebben. En toen ik tijdens de prediking daar zo verder over doordacht, toen dacht ik, het een hoeft het ander ook niet uit te sluiten. Dus er was tumult ontstaan in Judea. De Heer Jezus, hij moest Judea verlaten. Hij trok door Samaria. En op wonderlijke wijze heeft hij deze ontmoeting met die Samaritaanse vrouw. Wat vervolgens veel vrucht afwerpt. Zo werkt God. Of beter gezegd, zo kan God werken. En toen ik daar zo verder over nadacht, toen dacht ik, misschien zijn er ook wel situaties in je eigen leven waar je een aaneenschakeling ziet van situaties in je leven, van ontmoetingen die je hebt, die in elkaar overlopen. En als je dan terugkijkt op je leven, dan denk je, wonderlijk, het moest zo zijn. Herken je dat in je eigen leven of niet? Weet je, ik merk het zelf ook regelmatig tijdens het werk van de Bijbelverspreiding. Zoals u weet, wij zetten ons in onder het Joodse volk. En ik zou u vele van die ontmoetingen kunnen beschrijven. Maar een van de ontmoetingen waar ik aan moest denken tijdens de voorbereidingen was in Tel Aviv met een Joodse jongen. En we ontmoetten hem op straat. En we raakten aan de praat. En deze jongen was echt enorm open voor het evangelie. Hij had nog nooit het Nieuwe Testament als Jood gelezen. En na afloop, toen nam hij als Jood voor het eerst het Nieuwe Testament aan. En hij zegt, ik ga dit lezen, ik ga dit bestuderen. En na een uur namen we afscheid. En hij zegt, het is eigenlijk wel wonderlijk. Want ik kwam hier veel te vroeg aan voor mijn werk. En ik dacht Waarom ben ik hier zo vroeg? Wat ga ik in de tussentijd doen? Wat doe ik hier al? En hij zegt, en ik ontmoet jullie. En jullie delen dit met mij. Van die wonderlijke ontmoetingen. Situaties die in elkaar overlopen. Die de Heere gebruikt. Afijn, de Heer Jezus, hij moest door Samaria. En we lezen dan in vers 5... dat hij kwam bij de stad, bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Nou, broers en zusters, ik heb een kaartje meegenomen. Ik weet niet of die getoond kan worden. Misschien moet ik zelf op de knop drukken. Even een paar verder. Wacht even hoor. Yes, dat is hem. Sommigen zeggen dat Sichar, dat hetzelfde is ook als Sichem. Het ligt bij het tegenwoordige Nablus, wat in Palestijnse handen is. Afijn, het lag in ieder geval vlak bij Sichem. En daar was ook die put van Jacob te vinden. En wat ik al zei, in de helsgeschiedenis neemt deze plek een bijzondere positie in. De eerste keer, broeders en zusters, dat we tegenkomen, dat is misschien goed om eventjes op te zoeken, dat is in Genesis 12. Genesis 12, waar we lezen over de roeping van Abram. Abram die zijn land en zijn familie moet verlaten. En dan moet hij op weg naar het land dat de Heer hem wijzen zou. En daar lezen we over Sichem. Nogmaals, sommigen zeggen dat hetzelfde is als Sichar. En anderen zeggen, Sichar lag vlak bij Sichem. En dan lezen we het volgende. Genesis 12 vanaf vers 6. En Abram die trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem. Tot de eik van Moren. De Kanaanieten die woonden toen in dat land. En toen verscheen de Heer aan Abram en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En toen bouwde hij een altaar voor de Heere die aan hem verschenen was. Nou nogmaals, Sichem, dat ligt dus tussen Judea en Samaria, of tussen Judea en Galilea in. En we zien dat ook door dat gebied ook de handelsroute liep. Dus toen Abraham vanuit het noorden zo Kanaan binnenkwam, toen ging hij via deze plek het beloofde land binnen. En ook later bij het volk Israël zien we, als zij vanuit Egypte komen en uiteindelijk onder leiding van Jozua het beloofde land mogen binnengaan, dat ze halverwege via dit gebied het land Kanaan binnentrekken. En Samaria, dat lag tussen twee bergen in. Ik kom daar zo meteen nog over te spreken. De Ebal en de Gerizim. En Sichem, dat was dus de plek, dit gebied, deze plek, dat was dus de plek waar God zijn belofte aan Abraham bevestigde. Daar verschijnt de Heere aan hem. En we zien dus dat de Heere daar, dat Abraham daar ook een altaar bouwt voor de Heere en de Heere aanroept. Nou, dan maken we een sprongetje naar Genesis 33. En daar lezen we opnieuw over Sichem en over een stuk grond wat Jacob koopt en wat hij dan later aan zijn zoon Jozef geeft. Genesis 33, een klein sprongetje. En dan lezen we het volgende, Genesis 33 vanaf vers 18. En dan lezen we Jacob, Genesis 33 vanaf vers 18. Jacob kwam veilig aan bij de stad Sichem, die in het land Kanaan ligt, nadat hij uit Paddan Aram gekomen was. In het zicht van die stad zette hij zijn tenten op en hij kocht het stuk land waarop hij zijn tent gezet had voor 100 geldstukken van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. En hij richtte daar een altaar op en gaf het de naam: de God van Israël is God. Nou, na deze geschiedenis wordt er in Johannes 4 verwezen. Jacob die een stuk land kocht. En net als zijn opa Abraham bouwt hij daar een altaar. En hij graaft in die omgeving dus een put waar deze wonderlijke ontmoeting plaatsvindt tussen de Heer Jezus en de Samaritaanse vrouw. We zien dus in de helsgeschiedenis dat dit een belangrijke plek is, waar nog veel meer over valt te zeggen. Ik ga niet te veel uitwijken nu, maar ik wil nog één ding zeggen. Dit is ook de plek, broeders en zusters, waar een verschrikkelijk drama plaatsvond. Wie weet welk drama? Met Dina inderdaad, Jan. Ja. Wat gebeurde er? Hè? Dina die werd verkracht door Sichem. Die komt ook hier in Genesis 33 terug. De zoon van Hamor. En wat we zien is dat zij huwelijksbanden willen aangaan met hun. En de zonen van Jacob die steken daar een stokje voor en die moorden dan half Sichem uit, zodat die huwelijksbanden niet plaatsvinden. Als je hierover doordenkt en je denkt aan de Samaritanen, broeders en zusters, ik kom daar zo meteen over te spreken, dan zie je dus later in de geschiedenis van Israël dat er alsnog huwelijksbanden hebben plaatsgevonden die eigenlijk niet hadden moeten plaatsvinden. Belangrijk verband zie je daar. Maar daar kom ik zo meteen nog over te spreken. Afijn, we gaan terug naar Johannes 4. Een stukje geschiedenis, een stukje achtergrond wat we met elkaar gezien hebben. De Heer Jezus die komt dus in dat gebied van Sichem aan. Waar ook Abraham is geweest, waar ook Jacob is geweest die put geslagen heeft. En hij neemt dan plaats bij de bron van Jacob. En we lezen dan in vers 6, Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. En hier zien we de menselijke kant van de Heer Jezus. De Heer Jezus die ook daadwerkelijk in alles aan ons gelijk is geworden. De Heer Jezus die ook te maken had met vermoeidheid. Hij was vermoeid van de reis. En hij ging bij de bron zitten. En dat was het zesde uur. En het zesde uur, dat moet je rekenen vanaf de zonsopgang. 6 uur 's ochtends. 6 uur later, het zesde uur. Dat was dus rond 12 uur 's middags dat deze ontmoeting plaatsvond met die Samaritaanse vrouw. Broeders en zusters, het was het heetst op de dag. En het feit dat deze Samaritaanse vrouw midden op de dag in deze snikhitte aankwam met haar kruik, dat vertelde al iets over wie deze vrouw was. Want niemand ging op dat tijdstip naar buiten. Maar deze vrouw wel. Ze wilde het liefst verborgen zijn. Niet zichtbaar voor de mensen. En deze Samaritaanse vrouw die komt eraan en de Heer Jezus die vraagt haar om te drinken. Vers 7, geef mij te drinken, want zijn discipelen die waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. Ik weet niet hoe u dat leest, broeders en zusters, maar ik denk dat de Heer Jezus daar echt even alleen moest zijn met deze Samaritaanse vrouw. Toen ik hier zo verder over nadacht, toen dacht ik, ja, bij die discipelen had je allerlei verschillende karakters. Denk maar aan een Petrus, die, ja, als hij erbij geweest was zijn, zou zijn, dan had hij wel even snel dat gesprek overgenomen van de Heer Jezus. Hij had wel even gedeeld met deze Samaritaanse vrouw. Hij had wel even dat water geput voor de Heer Jezus, zodat de Heer Jezus in ieder geval niet met haar in contact hoefde te komen. Je ziet dat zo voor je, toch of niet? Maar Petrus, hij was er niet. De discipelen, ze waren er niet. Zodat de Heer Jezus in rust het gesprek met deze Samaritaanse vrouw kon hebben. En deze Samaritaanse vrouw is helemaal verbaasd als de Heer Jezus haar aanspreekt. Vers 9, want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. U weet ongetwijfeld wel dat de relatie tussen Joden en Samaritanen in die tijd en ook in onze tijd gevoelig lag en nog altijd ligt. De Samaritanen, dat was een mengvolk wat was ontstaan tijdens de ballingschap. Wat gebeurde er? Koning Nebukadnezar die nam het Joodse volk mee, grote groepen. En die deporteerde hij over zijn rijk. En dan nam hij andere volken mee en die nam hij terug naar Israël. En de overgebleven Joden die begonnen zich te mengen met deze volken. En daar vanuit kwamen de Samaritanen. Het was een mengvolk tussen Joden en volken uit andere delen van het Rijk. Het Babylonische en het Assyrische Rijk. En dat deden ze om opstanden in het Rijk te voorkomen, vermenging. En Samaritanen, broeders en zusters, die hadden te maken met heel veel afwijzing. Met heel veel verdriet. En u weet ongetwijfeld wel dat de Joden liever met een boog om Samaria heen liepen, in plaats van dat ze door Samaria heen trokken. Ze wilden niks met die Samaritanen te maken hebben. Er werd enorm op de Samaritanen neergekeken. En die afwijzing die proef je ook bij deze Samaritaanse vrouw. En bijzonder is, broeders en zusters, dat de Heer Jezus er niet met een boog omheen ging. Hij liet deze Samaritaanse vrouw niet links liggen. De Heer Jezus, hij had juist oog voor het verlorene, voor de zoekende, voor degene die met een enorme zware rugzak aan een verleden rondliepen, net als deze Samaritaanse vrouw. En bijzondere vind ik, als je de evangelie zo doorleest, dat je veel meer voorbeelden vindt. Denk aan Maria Magdalena, die bezeten was door 7 geesten. Denk aan de bloedvloeiende vrouw, waar de Heer Jezus oog voor had. Denk aan de overspelige vrouw, Johannes 8, waar de Heer Jezus naar omkeek en haar niet veroordeelde. En broeders en zusters, als we deze lijnen doortrekken naar vandaag, dan zien we dat ook in Israël, ja ook in Israël, er discriminatie is. Een van de groepen waar wij onder werken, dat zijn de Ethiopische Joden. En de Ethiopische Joden, die worden ook wel de falasja's genoemd. Vreemdelingen, bannelingen betekent dat. En ze worden door heel veel Joden niet als vol aangezien. Ze mogen niet ten volle deelnemen aan de maatschappij. En het is, als je deze mensen spreekt, dan zijn ze vaak blij dat ze worden aangesproken, dat je oog voor ze hebt. Maar ook dichtbij, broeders en zusters, als we kijken naar Nederland. Hebben we oog voor die vreemdeling, die bijwoner in ons land, die vluchteling die komt? Of hebben we ons oordeel klaar? Hoe gaat u, hoe ga jij daarmee om? Heb je daar net als de Heer Jezus oog voor? Belangrijk. Vanaf vers 10 dan begint de Heer Jezus zich aan deze Samaritaanse vrouw te openbaren. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het eerste wat mij opviel toen ik deze woorden bestudeerde, is dat zij zijn woorden heel letterlijk neemt. We lezen in vers 13 dat de Heer Jezus dan zegt, en ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen, maar het water dat ik hem zal geven zal in hem een bron worden van water dat opwelt in het eeuwige leven. En de vrouw die zei tegen hem, Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal krijgen en niet meer hoef te komen om te putten. Mooie reactie, toch, of niet? Deze Samaritaanse vrouw, die heeft op dat moment de diepere betekenis nog niet in de gaten. Ze denkt, mooi, geef mij maar dat water, dan hoef ik in ieder geval niet meer hier helemaal naartoe te komen en te putten. Broeders en zusters, we zien dat later ook terug bij de discipelen die niet de diepere betekenis in de gaten hebben van ja, het brood des levens, wat de Heere hen wil verkondigen. Ze blijven maar doorgaan op, heeft de Heer Jezus nou wel of niet gegeten? We hebben dat stukje niet met elkaar gelezen, maar we zien dat ook bij deze Samaritaanse vrouw. Aardsgericht blijven denken. En toen ik daar zo verder over nadacht, toen dacht ik, dat geldt ook vaak voor ons. Wij blijven vaak zo enorm aards denken. Terwijl de Heer Jezus onze geestelijke ogen wil openen. Juist wil dat wij geestelijk gezien doorgroeien. En dat is wat we voortdurend ook terugzien in de brieven van Paulus, dat hij zegt, zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. En wij blijven, net als deze Samaritaanse vrouw, net als de discipelen, blijven wij vaak zo aardsgericht bezig. En tegelijkertijd is het ook een proces waarin we mogen groeien. Waarin je als christen ja, die geestelijke werkelijkheid gaat ontdekken. Waarin je mag doorgroeien, geestelijk gezien mag doorgroeien. Wat dat betreft is ons leven één grote leerschool. En de belangrijke vraag, broeders en zusters, die vanmorgen ook vanuit deze geschiedenis naar voren komt, als het gaat om geestelijke groei in je leven, is de vraag, uit welke bron put jij? Uit welke bronnen put jij? Waar vul jij je tijd mee? Als het gaat om social media, als het gaat om een Netflix, als het gaat om scrollen over internet, als het gaat om boeken die je leest, waar je mee bezig bent in het dagelijks leven, uit welke bronnen put je allemaal? Maar ook als het gaat om het geestelijke voedsel, dan kunnen we zo snel buiten de bron van God om bezig zijn, het levende woord van God. En het is zo belangrijk, broeders en zusters, ook als het gaat om geestelijke groei, dat je blijft doorgroeien. Blijf doorgroeien van de melk. We hebben vanochtend een opdrachtdienst gehad. Boas is nu nog aan de melk, maar als het goed is, krijgt Boas op een gegeven moment vaste spijzen. Toch of niet? Anders gaat er iets niet goed. En zo is dat geestelijk gezien ook met ons, broeders en zusters. Geestelijk blijven doorgroeien, maar dan moet je wel doorgroeien ook in die vaste spijzen. Eten, eten van het levende woord van God. En daar moet je moeite voor doen. En weet je, een van de dingen die ik altijd zo mooi vind, dat is dat voorbeeld van de Bereërs. Die de tools in handen hadden gekregen om het woord wat gepredikt werd, om dat te onderzoeken. Dat na te gaan vanuit het woord van, klopt het wat er gesproken is? Hoe staat het er geschreven? Aan wie is het in de eerste plaats geschreven? Wat is de context? Hoe past dit in het grote plan van God? Wat betekenen deze woorden voor mijn leven? Doorgroeien, zo enorm belangrijk. Ja, broeders en zusters, als we kijken naar deze Samaritaanse vrouw, dan had ze een heel leven achter de rug. En wat voor leven? Ze had maar liefst, zo lezen we, 5 mannen gehad. En we zien in deze geschiedenis dat de Heer Jezus langzaam maar zeker naar deze zere plek in haar leven toe gaat. Hij gaat naar het punt in haar leven waar het meerdere keren was misgegaan al. En hij gaat daar niet naartoe om nog eens een keer flink op die wond te drukken, om het te vergroten, om de pijn te verergeren. Hij gaat juist naar die plek toe om daar genezing, om daar herstel te geven. En wat opvalt in deze geschiedenis is dat hij dat niet doet, zijn aanvliegroute is niet met de botte bel erin. Of even alle feiten op een rij te zetten van, joh, dit gaat niet goed in je leven en dat heb je misgegaan. Nee, deze Samaritaanse vrouw wist dat haar leven niet op orde was. Ze wist dat haar leven één grote puinhoop was. En het bijzondere vind ik dat de Heer Jezus gericht maar geleidelijk daar naartoe werkt. Door eerst te zeggen, vers 16, ga heen en roep uw man. En weet u, broeders en zusters, dit was een heel cruciaal moment. Wat zou deze Samaritaanse vrouw gaan doen? Zou ze open kaart spelen? En eerlijk zijn over wat voor leven ze leiden? Gaat ze er met een grote boog omheen werken? Gaat ze het gesprek met de Heer Jezus afkappen? Gaat ze boos weglopen? Wil ze niks met hem te maken hebben? Wat gaat deze Samaritaanse vrouw doen? En weet u, ik denk dat deze geschiedenis ook voor ons vanmorgen een spiegelmoment mag zijn. Van die pijnpunten in je eigen leven waar je liever niet naartoe gaat. Waar je liever met een boog omheen gaat. Maar waarvan je diep van binnen weet, ik moet er iets mee. Van die diep ingesleten patronen in je eigen leven. Waar het net als bij deze Samaritaanse vrouw eigenlijk iedere keer misgaat in je leven. En weet je, onze eerste reactie, als we dat horen vanmorgen, of als een broeder of zuster er naar vraagt, onze eerste reactie is vaak dat pijnpunt in ons leven nog dieper wegstoppen. Herken je dat mechanisme in je leven of niet? Nog dieper wegstoppen en niet aan willen denken. Of als iemand erover begint, het gesprek afkappen. Het verbloemen. Boos worden. Geërgerd reageren, om je heen slaan. Het is dat mechanisme waar we zo vaak mee bekend zijn als het gaat om deze dingen in ons leven. Weet je, het bijzondere is dat deze Samaritaanse vrouw dat niet deed. Ze had inmiddels wel geleerd in haar eigen leven dat het diep wegstoppen van haar problemen niet helpt. Ze wist dat haar leven niet op orde was. En ze droeg deze last al jaren met zich mee. En wie weet hoe zwaar deze last op haar schouders rustte. En zo zijn er ook in deze wereld, ook in de gemeente, het lichaam van Christus, misschien ook wel vanmorgen, broeders en zusters die met vergelijkbare lasten rondlopen. En weet je misschien dat de Heere vanmorgen vanuit deze geschiedenis tegen jou wil zeggen, kom naar mij toe. Wat je last ook is, wat jij ook meetost, welk ingesleten patroon jij ook rondloopt, kom naar mij toe. Welke zondige gedachten je ook hebt. De weg van herstel, lieve vrienden, loopt altijd via de Heer Jezus. En dat is zo belangrijk om ons vanmorgen ook weer opnieuw van bewust te zijn. Als we teruggaan naar deze geschiedenis, dan denk ik dat als deze vrouw zegt, hè, ik heb geen man, dat dit geen uitvlucht was, maar dat dit een erkenning was dat zij in zonde leefde. En de Heer Jezus laat zien in zijn reactie dat niet zomaar iemand voor haar stond. Vers 17, Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet, dat hebt u naar waarheid gezegd. Jarenlang had deze vrouw in een wereld van leugen, van gebrokenheid geleefd. En misschien sprak ze hier voor het eerst de waarheid naar de Heer Jezus. En bijzondere vind ik dat de Heer Jezus in zijn reactie laat zien van, ik ken je leven. Ik ken je leven door en door. Ik weet wie je bent. En broeders en zusters, dat geldt ook voor ons. De Heer, hij kent u en jouw leven. Hij kent ons door en door. En misschien als ik dit zeg, dat dit je beangstigt. Dat je denkt, ja. Maar weet je, het kan je net als deze vrouw juist ook in de vrijheid zetten. Let op wat ik nu zeg. De waarheid maakt vrij. Leugen en bedrog in je leven. Leven in twee werelden. Het maken je lasten uiteindelijk zwaarder en zwaarder en zwaarder. Maar de genade en de waarheid maken vrij. En dat zien we prachtig in deze geschiedenis terugkomen. Deze vrouw die in de waarheid, in de vrijheid werd gezet. En langzaam maar zeker zien we in deze geschiedenis dat deze vrouw ontdekt wie de man die voor haar staat daadwerkelijk is. En ik vind het zo mooi om die opbouw te zien. In vers 9 zien we dat hij alleen nog een Jood voor haar is. In vers 19 noemt ze hem een profeet. Vers 19, ik zie dat u een profeet bent. En in de versen daarna zien we dat de Heer Jezus zich aan haar openbaart als de grote ik ben. Ik ben het. Kom naar mij. Broers en zusters, ik wil nog een uitstapje maken. Als u dat goed vindt, kan dat nog of niet? Ja, dat kan nog. Ik kijk niet naar uw reactie, dan weet ik dat het nog kan. We gaan naar vers 20 even. Naar de plek van aanbidding. Want we lezen in vers 20, onze vader hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Broers en zusters, het volgende. De Samaritanen die waren en zijn nog altijd verkeerd voorgelicht. Ze hebben namelijk hun eigen weergave van hun eigen geschiedenis. Ze hebben hun eigen Torah, hun eigen vijf boeken van Mozes, een eigen versie daarvan. En daar zien we dat het heel vaak misgaat bij heel veel religies. Men plukt uit de ware bron en men maakt daarvan hun eigen geschiedenis. Je ziet dat bij de Mormonen, je ziet dat bij de Jehovah-getuigen, je ziet dat bij de Samaritanen, je ziet dat binnen de islam. Plukken vanuit de ware bron, maar een eigen versie, een eigen geschiedenis daarvan creëren. En zo werkt Satan. Hij gebruikt juist vaak het woord van God, maar hij gaat het verdraaien. En wat we zien bij de Samaritanen is het volgende. In vers 20, daar spreekt de Samaritaanse vrouw over deze berg. Nou, welke berg is dat? Wat ik al zei, dat gebied dat lag tussen twee bergen in. Je had, zoals u ziet, de Gerizim en de Ebal. De Ebal, dat was de plek van de vloek. Heel goed, namen en feiten. De Gerizim, dat was de berg van de zegen. De Gerizim, zie je hier zo, en de Ebal. En daartussenin lag Sichar of Sichem. En daar lag dus ook die put van Jacob waar die ontmoeting plaatsvond. Dat lag dus tussen de Ebal en de Gerizim in. Let op wat ik nu zeg. De Heere God die had gezegd dat zij een altaar, het volk Israël, een altaar moest bouwen op de Ebal, de plek van de vloek. U zegt, waarom op de plek van de vloek? Je kunt toch beter een altaar bouwen op de plek van de zegen? Nee, juist op de plek van de vloek moest verzoening plaatsvinden. Juist daar moest dat offer plaatsvinden. En dat zien we ook later bij het prachtige werk van de Heer Jezus, dat hij juist gaat naar de plek van de vloek. Het kruis, juist op die plek bracht hij de zegen. Nou, de plek die God later aanwees om hem te aanbidden was Jeruzalem, toch of niet? Ja, dat zien we later in de geschiedenis van Israël, dat dat de plek is die wordt aangewezen om te offeren. Nou, in tegenstelling tot de Joden hadden de Samaritanen alleen de Torah. Dus zij waren alleen bekend met de Ebal en de Gerizim. En niet met Jeruzalem. En zij dachten van ja, de plek die wij gaan aanwijzen is de plek van de zegen, de berg van de zegen, de Gerizim. En we zien dat op die berg zij een tempel bouwden en een altaar. En tot op de dag van vandaag zien we dat dat de plek is voor de Samaritanen die ze gebruiken om de Here te aanbidden. Terwijl we dus net gezien hebben dat God in de Torah de Gerizim had aangewezen, de Ebal had aangewezen om het altaar te bouwen. En het tweede wat we zien is dat God later Jeruzalem aanwees als de plek van aanbidding. En dan zegt de Heer Jezus iets heel belangrijks. Hij zegt uiteindelijk gaat het niet om jullie berg. Het gaat niet om de Gerizim. Het gaat ook niet om Jeruzalem als de plek van aanbidding. Dan moet je vandaag eens tegen een Jood zeggen. Nee, Jeruzalem is niet zo belangrijk. Het is niet de plek van aanbidding. Nou, je wordt gestenigd, denk ik, als je dat in Jeruzalem zegt. De Heer Jezus die zegt, het gaat om degene die uit het Joodse volk voorkomt. De zaligheid is uit de Joden. En de Messias die uit het Joodse volk voortkomt, die zal ervoor zorgen dat zowel Joden als niet-Joden de Vader kunnen aanbidden in geest en in waarheid. En de Heer Jezus die verwijst daar naar de uitstorting van de Heilige Geest, Handelingen 2, waar we enkele weken geleden nog bij hebben stilgestaan. Oftewel, God zelf die door zijn geest woning maakt in onze harten. En als je daarover nadenkt, is het heel bijzonder. Het gaat niet om een plek waar we hem aanbidden. Het gaat niet om Jeruzalem. Het gaat niet om een mooi kerkgebouw waar we samenkomen. De plek van aanbidding is de plek waar de gemeente samenkomt. De Heilige Geest die woont in onze harten. En langzaam maar zeker worden de ogen van deze Samaritaanse vrouw geopend en leert ze de Heer Jezus kennen als de grote Ik Ben. Nou, broeders en zusters, ik wil nog één gedachte met u delen. En dat is de waterkruik. Ik weet niet, toen ik dit zo doorlas, toen bleef die waterkruik bij mij op een of andere manier hangen. Vers 28, de vrouw nu liet haar waterkruik staan en ze ging naar de stad en ze zei tegen de mensen, kom zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus, de Messias zijn? En zij dan, die gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Dus wat we zien is dat deze vrouw haar fysieke waterkruik achterlaat. En ze gaat die stad in om te delen van het levende water. En hoe doet deze vrouw dat? Nou, broeders en zusters, deze vrouw gaat eerst een master theologie doen aan de Universiteit van Leiden. En dan gaat ze een uitgebreid theologisch dispuut aan met deze Samaritaanse mensen. Nee, dat lezen we niet, toch of wel? Nee, dat vind ik zo mooi, broers en zusters. Hoe doet ze dat? Heel eenvoudig. Ze zegt, kom en zie. Dat is toch mooi, of niet? Ja. Ze brengt eenvoudig haar volksgenoten bij de bron van levend water. En ik weet dat er sommigen bij jullie ook zijn die ja, iedere maand de straat op gaan, soms wekelijks de straat om gaan om mensen te brengen bij de Heer Jezus. En je kunt uitgebreide theologische discussies aangaan, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Kom en zie. Breng ze in aanraking met de bron. En wat we zien in de versen 39 tot en met 42, is dat er heel veel Samaritanen tot geloof komen. En dan lezen we in vers 42, moet u meelezen, vers 42, dat ze dan op een gegeven moment zeggen tegen haar, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker, de wereld is, de Christus. En dat vind ik zo bijzonder, dat deze Samaritaanse vrouw, met zo'n enorme gebroken achtergrond, juist door God wordt gebruikt om haar volksgenoten bij hem te brengen. En dat is bijzonder. God, hij gebruikt deze Samaritaanse vrouw. Hij gebruikt eenvoudige vissers. Hij gebruikt zeer geleerde mensen zoals een Nicodemus en een Paulus met een enorme achtergrond en kennis. Hij gebruikt ze allemaal om allemaal verschillende groepen aan te spreken en bij hem te brengen. En let op wat ik nu zeg. De vraag is niet wat je allemaal kunt, wat je allemaal geleerd hebt. De vraag is of je hem wil volgen. Of je jezelf ten dienste van hem wil stellen. Ieder op zijn eigen plaats. Met zijn eigen kunde, met zijn eigen inzichten, met zijn eigen bekwaamheden. De vraag is niet wat je allemaal kunt, maar de vraag is, wil je door hem laten gebruiken? Wij bekwamen niet, hij bekwaamt ons. En dat is zo belangrijk om aan vast te houden. Nou, en dan nog tot slot die waterkruik. Tijdens de voorbereiding vond ik dat zo'n mooi detail. Ik dacht, waarom zou je dat noemen? De waterkruik die je achterlaat. Waar, bedoel, je had het net zo goed ook niet kunnen noemen, toch? Of wel? En weet u, toen ik op zoek ging in de Bijbel naar een waterkruik, kwam ik terecht in Jeremia 2. Laten we dat tot slot nog opzoeken. Jeremia 2. En daar komen we bij een klacht van de Heere tegen zijn volk Israël. Een hele zware klacht vanwege hun zonde en ongerechtigheid. En dan lezen we het volgende. Jeremia 2, vers 13. Daar staat het volgende, Jeremia 2, vers 13. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten. Om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. Wat deze vrouw was, broeders en zusters, is haar lekkende waterbak achterlaten en ze ging voor het geestelijke, ze ging voor de bron van levend water. En dat is wat de Heere ook vanmorgen aan ons vraagt. Durf jij die aardse waterkruik, die aardse zekerheden, durf je dat achter je te laten? Durf je te gaan voor de bron van levend water? En dat is waar Paulus ook zo prachtig verwoordt. Dat hij zegt, maar één ding doe ik. En dat is wat deze vrouw ook moest doen. Vergetende hetgeen wat achter mij is. Mij uitstrekkend naar wat voor mij is. Jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God. Die boven is in Christus Jezus. En dat bid ik in ieder van ons toe. Dat bid ik ook de kleine Boas toe. Dat hij uiteindelijk die bron van levend water mag leren kennen. En dat hij daarvan mag uitreiken naar de mensen om hen heen. Glorie voor zijn naam. Amen.